NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
We died in your hills, we died in your deserts. We died in your valleys and died on your plains. We died neath your trees and we died in your bushes. Both sides of the river, we died just the same. Aldus folksinger Woody Guthrie, eind jaren 40 al, over het toen al treurige lot van Mexicaanse immigranten aan de zuidgrens van de Verenigde Staten. Het probleem is niet van vandaag of gisteren. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. We gaan het daar straks uitgebreid over hebben, over die situatie aan de zuidgrens van de VS. De mensen, maar ook de drugs en de rol die illegale immigratie speelt in de verkiezingsstrijd. Omdat het daar aanstaande zondag in de VPRO-serie Droomland ook over zal gaan. Twittert u vooral mee, @BBVPRO. Maar eerst ook bij ons de lang verwachte persconferentie van het Joint Investigation Team, waarin uit de doeken werd gedaan hoe een uit Rusland gereden boekraket de MH17 uit de lucht schoot. En dus ligt nu levensgroot die vraag op tafel. Wat is de Russische verantwoordelijkheid? Rusland begon eerder deze week al met het tegenoffensief door alle betrokkenheid te ontkennen met nieuwe radarbeelden. En vandaag was het niet anders. Bij elkaar gegoogeld en ingefluisterd door de Oekraïense geheime dienst. Dat was het meest recente commentaar van het Russische ministerie van Defensie op het onderzoek van het JIT. Aan de telefoon heb ik Tony van der Tocht, Ruslanddeskundige, verbonden aan instituut Klingendaal. Goedenavond, meneer van der Tocht.
Goedenavond.
Ja, de bevindingen zijn behoorlijk stevig, maar dat vinden de Russen niet. Goed deels verzonnen, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken zelfs. Ze blijven niet gewoon ontkennen. Ze gaan er zelfs met gestrekt been in. Is dat vol te houden?
Dat wordt steeds moeilijker. Je kan één ding van de Russen zeggen. Dat is je kan niet zeggen dat ze niet consistent zijn. Hè. Ze blijven volhouden aan het eigen verhaal van dat ze militair in Oekraïne totaal niet betrokken zijn bij de strijd. Dus dat ze dit ook nooit gedaan kunnen hebben. En alle onderzoeken, of het nou de onderzoeksraad is geweest een tijd geleden of nu het JIT, blijven ze eigenlijk labelen als vooringenomen, politiek vooringenomen, gemanipuleerd door de Oekraïners. En elke bewijslast blijven ze van zich afwerpen.
Ja, maar de vraag was inderdaad, is dat vol te houden? De druk op Rusland gaat nu natuurlijk nog meer toenemen. Premier Rutte heeft vandaag weer verwezen naar de Veiligheidsraadsresolutie, waarin alle landen volledige medewerking hebben toegezegd. De Kamer, er waren zelfs Kamerleden die om sancties vroegen of het wegsturen van de ambassadeur. Maakt dat indruk in Moskou, denkt u?
Nou nee, dat denk ik op zich niet. Ik snap wel waarom premier Rutte nog eens nadrukkelijk oproept tot Russische medewerking. Dat is van begin af aan ook steeds de Nederlandse inzet geweest. Hè. De Russen vooral niet te vroeg in het beklaagde bankje zetten. Mm-hmm. Het JIT gewoon zijn werk laten doen. Totdat ze echt een sluitende zaak rond hebben, waarvan ze het vertrouwen hebben dat die in een rechtszaak ook gewoon staat. En ondertussen proberen om de Russen tot medewerking te bewegen, vooral via rechtshulpverzoeken. JIT gaf vanmiddag in zijn persconferentie wel aan dat er de nodige rechtshulpverzoeken naar andere landen gegaan zijn. Hè, dus om mensen ook al te horen, getuigen te horen. Gaven daarbij niet aan of dat ook Russen betrof.
Nee.
Het wordt vooral van belang als het gaat straks om die 100 mensen die ze nu in het vizier hebben, die dan meer direct betrokken zouden zijn bij die boeklancering.
Ja, maar is er politieke speelruimte voor Poetin? Stel nu bijvoorbeeld het economisch isolement toch te knellend wordt of zo. Ik denk even aan de manier waarop de Libische leider Gaddafi in de tijd in de hele Lockerbie-kwestie toch uiteindelijk eieren voor zijn geld heeft gekozen en twee mensen heeft uitgeleverd. Zou Poetin dat kunnen doen?
Nou ja, kijk, Rusland is geen Libië. Ik denk dat het dat heel moeilijk vergelijkbaar is. En ja, naarmate, kijk, zo'n scenario als dit zou in een eerder stadium misschien makkelijker geweest zijn, maar wordt steeds moeilijker naarmate de Russen blijven ontkennen. En dit is gebaseerd in feite op wat ze van begin af aan gezegd hebben. Wij zijn niet militair betrokken bij de strijd in Oost-Oekraïne. Als nu onomstotelijk komt vast te staan dat dat wel het geval is, dan betekent dat ze van hoog tot laag hierover constant gelogen hebben. Dus inclusief Poetin zelf. Dat zullen ze niet gauw willen toegeven. Bovendien zou dat ook nog betekenen dat ze de Oekraïense rebellen, maar ook dan misschien een aantal direct betrokken militairen uit Rusland zelf, dat ze die zouden moeten uitleveren aan een of ander internationaal tribunaal. Nou, dat is in het huidige Russisch politieke klimaat absoluut ondenkbaar.
Ja.
Nog afgezien van dat ze überhaupt geen mensen willen eigen mensen niet uitleveren aan het buitenland.
Nee. Ik geloof dat het D66-woordvoerder Sjoerdsma was die vanmiddag zei, Rusland moet toch wel oppassen dat zijn geloofwaardigheid in de rest van de wereld niet volledig te grabbel gaat. Is dat een overweging die speelt in het Kremlin?
Ik geloof niet dat ze zich daar heel erg veel zorgen over maken. En ik denk ook dat ze er op speculeren dat ze er uiteindelijk toch mee wegkomen. Maar hun, dit is een breed gedragen internationaal onderzoek. Ik denk dat de geloofwaardigheid van de Russen met elke keer te proberen de onderzoeksresultaten onderuit te halen, te roepen dat het allemaal vooringenomen is, dat de geloofwaardigheid van de Russen ook in ogen van allerlei andere landen steeds minder wordt op dit front.
Ja, maar zal dat consequenties hebben?
Ja, dat is de grote vraag. Want ik denk dat we uiteindelijk misschien uitkomen op een situatie zoals in Londen in de tijd met Litvinenko. Britten hadden
de dissident die daar vermoord is.
Uiteindelijk met radioactief materiaal vermoord is. Ja, de Britse onderzoeksinstanties hebben redelijk kunnen vaststellen welke Russen dat waren. Maar de betrokkenen zijn nooit uitgeleverd. Integendeel, één is lid geworden van de Duma, heeft nog een hoge onderscheiding gekregen.
Ja.
Dus ik zie dat niet gebeuren. Ook niet onder economische druk. Ik denk dat wat dat betreft de Russen erop speculeren dat uiteindelijk het sanctiefront toch wel weer meer barsten gaat vertonen. En dat de olieprijs misschien ook nog wel weer eens een keer omhoog zal gaan. Dus ik denk niet dat. In de huidige omstandigheden is ook het nu al dreigen met eventuele sancties of zo, is denk ik contraproductief. Dus als je nog een kans hebt dat de Russen op enigerlei wijze meewerken, bijvoorbeeld door toch in te gaan op bepaalde rechtshulpverzoeken, dat kun je dan helemaal vergeten als je daar nu al mee komt.
Duidelijk, hartelijk dank, Tony van der Tocht, Ruslanddeskundige van Klingendaal.
Hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is specifiek? En welk verhaal komt nooit in het nieuws?
In de serie Sounds of Islamabad de vraag: hoe klinkt deze hoofdstad van Pakistan? Correspondent Wilma van der Maten neemt u mee naar een smartlappenavond. Baba.
Zittend op kussens en matjes op de grond zingt de Pakistaanse elite graag Indiase smartlappen. Met een goede borrel.
I'm singing for you now and you are very close to me as a beloved. Beloved has not come.
En vooral het verlangen speelt een belangrijke rol. Hunkeren naar de geliefde die maar niet komt. India levert de beste romantische liedjes, Pakistan de beste zangers. En zo vinden beide gezworen vijanden elkaar op deze smartlappenavond.
Hoe je heette, dat ben ik vergeten. Maar dan op zijn Pakistaans. U hoorde Wilma van der Maten.
Op zoek naar de Amerikaanse droom.
The American dream is dead.
May God bless the United States of America. Droomland Amerika.
Ja, zo begint ook aanstaande zondag weer de reisserie Droomland Amerika. En die aflevering gaat over de zuidelijke grensstaat Texas. In hun voetspoor bespreken wij ook hier de trek vanuit Zuid- en Midden-Amerika op zoek naar werk. En de groeiende macht van drugskartels in de grensstreek. Het verkiezingsonderwerp waar Donald Trump stemmen mee probeert te winnen. Dit doen we dan met onze vaste gast Arjen van Velen en sociaal geograaf Claire Sjoeg. Zij zit in de Verenigde Staten en daar doet zij onderzoek naar de illegale Latino-migranten. Goedenavond allebei.
Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, Claire Sjoeg, je bent er ook. Je zit in een studio in de Verenigde Staten, zei ik al, om precies te zijn in Charlotte, in North Carolina, waar vorige week rellen uitbraken na dat de politie daar een zwarte man had doodgeschoten. Heel even dat eerst. Hoe is de sfeer nu in de stad?
Ja, interessant dat het net op dit moment gebeurd is. Er is nog wel veel onrust en er zijn nog wel protesten. En ik heb zelf ook meegedaan aan enkele van deze activiteiten. Maar het is nu veel beter georganiseerd en voor het merendeel vreedzaam.
Ja, maar er wordt dus nog steeds geprotesteerd in Charlotte.
Ja, dat klopt. Ja.
Goed. Ander onderwerp. Ik zou er graag over met je doorpraten, maar dat doen we een andere keer gewoon. Want ja, we gaan het over immigratie hebben. Het eerste debat is geweest afgelopen maandag, Clinton en Trump. Arjen, het kan zijn dat ik even ingedommeld ben, maar de woorden Mexicanen en immigratie heb ik niet opgevangen.
Nee, klopt. Het ging er nauwelijks over. Het woord muur is ook niet gevallen, terwijl normaal Trump in elke speech die gaf gebruikt hij het woord muur die hij gaat bouwen. We're gonna build that wall. Mm-hmm. And who's gonna pay for it? Mexico. En dat liet hij nu weg. En het kan zijn dat hij zijn kruid droog houdt voor de komende debatten. Of dat hij denkt, nou, het is nu niet meer nodig. Want hij moest voorheen moest hij de republikeinse tegenstanders daar moest hij van winnen. En nu moet hij meer gematigd publiek voor zich zien te krijgen. Dus ja. Het kan zijn dat hij zich afgezwakt heeft, maar dat kan ik me haast niet voorstellen.
Of hij was zo geïrriteerd door alles wat Hillary op hem afvuurde dat hij er gewoon niet aan gedacht heeft.
Dat zou ook nog kunnen, ja.
Goed, we hebben allebei de aflevering over illegale immigratie van aanstaande zondag gezien. Jij wilde het volgende fragment laten horen.
$18,000.
You paid him $18,000 to cross? Just for you or for your family as well?
No. Como agarrates el dinero?
Vendiste la casa.
He sold his house.
In Brazil?
In Brazil?
Sí.
Back in Brazil.
What was your dream?
Ganhar dinheiro.
To earn money.
Uma vida melhor para minha família.
A better life for his family.
Ja, een vrij verdrietige scène waar Eelco Bos van Roosdal meegaat met een border patrol die net een auto met Braziliaanse immigranten heeft aangehouden. Deze meneer vertelt dat hij $18,000 heeft betaald aan de mensensmokkelaars. Dat hij zijn huis verkocht heeft om dat te kunnen bekostigen. Wat trof jou hierin?
Nou, de drang van die man om naar Amerika te trekken. Het is echt zijn droomland. En hij heeft eigenlijk een lot in de loterij gekocht voor $18,000. Waarschijnlijk alles wat hij bezit. Heeft zijn familie achtergelaten en is dus op het randje van dat beloofde land is hij opgepakt door de grenscontrole. En ziet die droom in duigen vallen. En op het moment dat hij dit zegt, zit hij in de achterbak van een pick-up truck, als ik me goed herinner. En ja, de blik in zijn ogen staart gewoon. Hij ziet gewoon de droom in duigen vallen. Ja. En die $18,000 zijn hele leven is weg. En dat geeft aan hoe groot de drang is van mensen in Midden-Amerika en Latijns-Amerika om naar de Verenigde Staten te trekken.
Ja, hoeveel ze ervoor over hebben.
Ja, ja. Ja.
Claire Sjoeg, jij volgt voor je onderzoek illegale Latino's in de Verenigde Staten. Herken jij dit verhaal van deze man, de bedragen en wat daaruit spreekt, namelijk die ongelofelijke drang om in Amerika te komen?
Ja, en niet alleen de ongelofelijke drang om naar Amerika te gaan, maar ook de wanhoop die er naartoe drijft, die mensen naartoe drijft om zoveel te betalen, maar ook levensbedreigende tochten te ondernemen, omdat ze geen andere optie hebben of geen andere optie zien in hun land.
Ja, en er blijkt nog iets uit zijn verhaal ook van deze man, namelijk dat die mensensmokkel, dat die inmiddels volledig in handen is van de grote kartels, de grote Mexicaanse drugssyndicaten. Vertellen de mensen die jij tegenkomt in je onderzoek dat ook? En wat betekent het voor de reis die ze maken?
Ja, nou, er zijn dus verschillende manieren om die reis te maken. Ik ken bijvoorbeeld iemand die zijn moeder kwam over de grens ongeveer 15-20 jaar geleden. En die dacht dat ze met de trein zou gaan. Maar toen ze dicht bij de grens kwam, stond er een coyote op haar te wachten. En,
een coyote dus is een mensensmokkelaar, hè?
Ja, ja, ja. En niet een echte een coyote.
Nee, precies.
Maar en ze moesten met een hele hoop mensen in een truck. En dan gingen ze met de truck, met de auto, de grens over. Maar ook veel mensen die met de voet gaan. En dat is ook wel heel... veel mensen die overlijden in die, of misschien die overhit worden in de woestijn. En nu die grens ook meer bewapend
wordt.
Is en bewaakt wordt, wordt het steeds moeilijker om dat te doen en steeds kostbaarder.
Ja, Arjen, er gaan doen verschillende aantallen de ronde rond. Als het gaat om undocumented immigrants, zoals dat officieel heet, illegale immigranten. Over hoeveel mensen hebben we het?
Nou, het zijn natuurlijk schattingen per definitie, omdat het geen geregistreerde mensen zijn. Maar het gaat om 13 miljoen naar schatting in de Verenigde Staten. Dus dat zijn er behoorlijk veel.
Ja. En Claire, hoe leven de mensen die jij spreekt? Want dat zijn dan de mensen die... we zien in de serie hoe ze eerst de grens over moeten, maar dan vervolgens nog achter de grens daar ook checkpoints zijn waar ze ook nog langs moeten zien te komen. Nou, als je daar eenmaal achter bent, dan wordt het leven toch een stuk makkelijker of niet. Hoe leven de mensen die jij spreekt? Kunnen hun kinderen naar school? Kunnen ze naar een dokter als ze ziek zijn? Hoe zit dat?
Goeie vraag. Ik vind dus dat de grens nog heel erg met mensen meeleeft voor de rest van hun leven. Of ze nou in Texas wonen, of ze wonen in North Carolina of in New York. Als je hier in dit land zonder documenten bent, dan heb je heel weinig toegang tot gezondheidszorg. In bepaalde staten kan je geen rijbewijs krijgen. Je kinderen kunnen wel naar school toe, maar alleen naar een school die door de staat wordt betaald.
Public school,
Ja, public school. En dan totdat je 18 bent. En daarna moet je het eigenlijk maar zelf zien.
Ja, vinden ze dan eigenlijk dat het al die moeite waard is geweest over het algemeen?
Over het algemeen wel. Omdat, zoals ik voorheen ook al zei, omdat er zoveel wanhoop is in de toestand waar ze voorheen in leefden. Hm. Maar het is een hoge prijs die je moet betalen. Niet alleen... in kosten gezien om misschien die tocht te maken of misschien om een werkvisum te krijgen en dan verblijf je langer dat je werkvisum geldig is. Maar ook omdat je kan op elk moment worden opgepakt door de politie.
Ja.
En je zit hier ook vast. Je kan niet naar het buitenland gaan om je familie te zien. Het is moeilijk om zelfs met een vliegtuig naar een ander deel van de Verenigde Staten te gaan. Dus ja, je zit toch wel... een beetje vast thuis.
Ja, ja. Goed, laten we naar de verkiezingscampagne gaan. De meeste mensen zullen het al wel eens gehoord hebben, maar laten we nog een keer naar Donald Trump luisteren.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. And they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some... I assume are good people.
Ja, dat kon hij er nog net even achteraan zeggen. Dat was zijn allereerste optreden toen hij er van die trap afkwam in Trump Tower, Arjen. Verkrachters en slechte mensen. Criminaliteit is de schuld van migranten. Het heeft hem vergebracht. Trump, waarom slaat dit zo aan in Amerika?
Nou, ik denk deels omdat Amerika van kleur aan het veranderen is. Dus het land wordt minder wit. En er zijn witte Amerikanen die dat bedreigend vinden. En nou ja, Trump gaat dan in de overdrive door die immigranten verkrachters te noemen en drugsimporteurs. Maar er zullen ook mensen zijn die dat herkennen. Ik bedoel, zelfs in Missouri waar ik woonde, speelden Mexicaanse heroïnesmokkelaars een rol. En brachten niet alleen heroïne mee, maar ook geweld. En dat was in het nieuws. En zelfs in op het platteland zullen er mensen zijn die denken, we moeten dat niet hier.
Ja. We zien dat overigens ook in de serie. We zien hoe daar aan die grens, omdat alles in handen is van die grote kartels, hoe die criminaliteit meekomt de grens over. Hoe ook die kartels actief worden in die grensstreek aan de Amerikaanse kant.
Ja, je zou bijna zeggen, bouw een muur. Als je dat in die serie ziet. Het was vrij heftig, het geweld van die bendes. En tegelijkertijd blijkt ook uit de aflevering dat het helemaal geen zin heeft, zo'n muur. Omdat het zo verwoven is aan beide kanten van de grens. de banden die er zijn, de familiebanden, de culturele banden. Ja, dat heeft helemaal geen zin volgens mij om daar afgezien van het feit dat die grens 3000 kilometer lang is tussen Mexico en de VS. Als ik me
en dat je er aan de zeekant zo met een bootje ook omheen nog, kan, want dat zien we ook.
Ja.
Claire, het feit dat er criminaliteit meekomt met die migranten betekent natuurlijk niet dat die individuele migranten crimineel zijn. Wat weten we daar eigenlijk over? Over de hoeveelheid criminelen onder illegale immigranten?
Nou, ik vind het gevaarlijk om direct de link te leggen tussen drugs en criminaliteit en immigratie.
Mm-hmm.
Het is allebei natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod. En er is veel vraag in de Verenigde Staten voor drugs en voor mensen die goedkoop willen werken.
Ja.
Dus het gebeurt tegelijkertijd en het gebeurt dezelfde tocht. Het is wel de directie en op dezelfde grens.
Mm-hmm.
Maar in feite, immigranten plegen minder misdaden dan autochtonen.
Oké.
Ze durven natuurlijk niet. Want
er staat ook heel veel van op spel.
Ja. Ik zou wel benieuwd zijn hoe zij naar Obama kijken. Misschien iets anders.
Nou, vraag het haar. Want ze...
Ja, Claire. ik begreep dat Obama, of onder zijn presidentschap, zijn er 2,5 miljoen immigranten het land uitgezet.
Ja, en dus, daar zijn ze niet blij mee.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, Trump die dreigt met allerlei enge dingen. Maar Obama heeft heel veel dingen gedaan. Hoe zien ze dat dan?
Ja, hij heeft tegenstrijdige dingen gedaan. Dus hij heeft aan de ene kant zijn heel veel mensen het land uitgezet. En daar zijn mensen natuurlijk helemaal niet blij mee. Mm-hmm. Maar hij heeft ook wel andere dingen gedaan. Zoals een deferred action for childhood arrivals. En dat geeft een speciale visum voor jongeren die naar de VS als kind zijn gebracht en niet gedocumenteerd zijn. En nu kunnen ze een rijbewijs halen, nu kunnen ze werken. Ze kunnen een idee hebben of dat je een biertje kunnen kopen of naar de bioscoop kunnen gaan. Dus hun leven is echt heel erg drastisch veranderd. En als Trump straks president wordt, kan het zijn dat programma niet meer bestaat.
Mm-hmm. Ja, toch nog afgezien van wat jij nu vertelt met al zijn nare retoriek, zou je denken er is geen Hispanic meer die op Trump gaat stemmen. Er zitten mooie scènes in de serie waarin een Latino vrouw, ik geloof dat ze Mexicaans is, ik weet ook niet of dat gezegd wordt, vertelt hoe ze die migranten heel goed begrijpt. Want het is namelijk ook haar verhaal. Ze heeft het precies zo gedaan. Maar één zin later zegt ze zoiets als, maar het loopt nu wel de spuigaten uit. Er moet wel iets gebeuren. Zou het kunnen dat er ook Latino-immigranten in Amerika zijn die wel voor zo'n muur zijn, die wel zeggen van ja, hier moet toch echt iets aan gebeuren?
Ja, nou, ik denk dat we ook wel duidelijk moeten zijn dat er ongeveer 55 miljoen mensen zijn die zich zien als Latino in de Verenigde Staten.
Mm-hmm.
Maar 35% is in het buitenland geboren en de rest is hier geboren en die zijn burgers.
Yeah.
Dus als we het over de Latino-vote hebben, dan zijn het niet alleen maar immigranten.
Nee, precies. Nee.
En er zijn natuurlijk wel mensen die burgers zijn, die tegen de grens overgaan zijn zonder visum.
Ja. Dus
maar over het algemeen heeft Trump weinig goede dingen te zeggen over immigranten of mensen die niet blank zijn. Dus dat gaat dan weer tegen hem.
Ja, en jouw idee is wel dat sentiment uiteindelijk toch bij iedereen de doorslag geeft, meer dan die burger die zich misschien zorgen maakt over de immigratie.
Ik denk het over het algemeen wel. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd nog wel mensen die voor hem zullen stemmen.
Ja. Arjan, aan het eind van de serie zien we een Mexicaanse, Amerikaanse man in Texas, een advocaat die zich verkiesbaar heeft gesteld voor het congres. Die zegt, je moet die grens gewoon poreus maken. Een beetje wat jij net ook zei. Het is zo'n met elkaar verweven gebied aan de ene kant van de grens en aan de andere kant. Je moet er één grote metropool van maken. Want die mensen gaan toch heen en weer. In het verleden is die grens veel poreuzer geweest met arbeidsmigratie. Zou dat een oplossing kunnen zijn?
Nou ja, ik denk dat die grens al poreus is. Want ondanks dat volgens mij is 1/3 van de grens is, daar staan al hekken, maar er is ook heel veel open. En zelfs waar de hekken staan, klimmen mensen er overheen of graven ze er onderdoor. Dus je kunt ook realistisch zijn en zeggen, er is al zoveel verkeer. We gaan dat gedogen. En dat is wat die man eigenlijk voorstelt. Van maak één metropool van die regio.
Ja.
Dan heeft hij het over de Rio Grande, de rivier die Mexico en Texas scheidt. Maar ja, ik zie dat in de praktijk niet gebeuren, want dan is het natuurlijk open huis. En dan Daar is het tij niet naar, volgens mij.
Nee, maar Claire, afgezien van of het politiek haalbaar is... zou dat een oplossing zijn? Gewoon maak die grens poreus zodat mensen makkelijker heen en weer kunnen?
Nou, dat was natuurlijk voorheen ook wel het geval. En dat was ook niet zonder problemen. Ik denk dat we ook moeten kijken aan de onderliggende redenen... waarom mensen hun huis verlaten en hun land verlaten. En een plek verlaten die heel, ja, toch wel best wel goed is voor hun. Over het algemeen. Maar ik denk dat het ook wel... het heen en weer gaan zou wel fijn zijn voor mensen. Maar ik denk dat het niet realistisch is om het... helemaal misschien open te stellen.
Nee. Oké, hartelijk dank. Oud-Amerika-correspondent Arjen van Velen en sociaal geograaf Claire Sjoeg vanuit North Carolina. De vierde aflevering van Droomland Amerika is zondag om 8:15 te zien op NPO 2. En dit was Bureau Buitenland. Morgen zijn we er niet vanwege voetballen. Straks langs de lijnen en omstreken met je.